elke 100.000 komt sneller. Ja. De volgende 100.000 komt weer sneller en komt weer sneller.
En sterker nog, binnen 3 jaar zitten we gewoon in principe op 1 miljoen.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 2 juli. Wij hebben ruim 25% aan rendement sinds de start van het jaar met onze dividendportefeuilles. Hoe komen we daar nou eigenlijk terecht? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en naast mij zitten Menno van Hoven en Loege Schilder. Nou, we gaan het straks dus uitgebreid hebben over onze dividendportefeuille en het herbeleggen van dat dividend. Maar allereerst even terugblikken, jongens. Wat is er afgelopen dagen gebeurd? Menno, waar heb jij naar gekeken?
Ja, nee, sowieso weer extreme koersbewegingen. Hè. Toen ik het onderwerp voorlegde, toen op die dag knalde dividendportefeuille aandelen, KLA, Lam Research, maar ook Applied Materials, meer dan 10% omhoog. Ja, en telkens bij die aandelen denk je, nou, nu zal het toch wel eens een keer genoeg zijn. Dan komt er gewoon weer een smak bovenop. We hadden op 4 juni al echt op hele mooie niveaus winst genomen, maar sindsdien zijn er gewoon weer tientallen procenten opgekomen. Ja, dat lijkt niet op te kunnen. En die waarderingen zijn gewoon echt, echt fors nu. En nou, gisteren gingen dan weer een heleboel vanaf. Ik las vanmorgen in de trein ook dat een bekende shortseller, dat hij heel negatief is over meerdere halfgeleiden. Hij heeft een shortpositie op Applied Materials, ook op de SOX ETF, op zo'n semiconductor ETF. Michael Burry of zo,
van de Big Short.
Precies, dat. Ja, ja, nee, zo goed volg dan niet, maar dat was wel een headline. Ook Nvidia zit die short in. Maar ik begreep al wel dat hij dat al langer zit. Vanaf januari had hij ook al van die short posities. Nou, daar zit hij dan wel scheef mee, denk ik.
Maar waarom? Heb je de headline gelezen of heb je ook het stuk gelezen?
Nee, het was gewoon volgens mij zo'n Wall Street Journal. Waarom? Nou, gewoon omdat die koersen natuurlijk enorm hard
opgelopen
zijn.
Omdat hij gewoon het plafond...
Wat ik net al zei, voor de dividendportefeuille hadden we ook zoiets. We gaan nu een stuk winst verzilveren. Dan heb je in ieder geval je inleggen uit. En we hielden wel zware posities vast. En dat was ook maar goed, want sindsdien zijn die koersen nog verder opgelopen. Maar ja, als je gewoon puur onderliggend kijkt, kijk, de vooruitzichten zijn gewoon heel goed door die hele AI-investeringsgolf. Maar die waarderingen, die zijn wel echt sky high nu.
Maar waarom is dat zo? Dat is een shortseller die zegt, oké, we uiten ons negatief over die aandelen. Wij nemen winst vorige maand, maar die markt gaat nog door. Hebben wij het mis?
Aan de ene kant zijn de investeringen in AI enorm. He, dus al die hyperscalers die hebben honderden miljarden aangegeven om te gaan investeren. Aan de andere kant, in het marktklimaat, eigenlijk sinds de uitbraak van corona, met een kleine uitzondering van 2022, maar nadat ChatGPT geïntroduceerd is, is dat weer opnieuw gekomen, is buy the dip is eigenlijk de beste strategie. Iedere keer als die aandelen zakken, dan kun je ze weer blind kopen. Want als iedereen dat maar doet, dan stijgt het verder. En iedere keer kwam er ook weer dan positief nieuws dat die investeringen weer verder opliepen. Dus ja, dat is de. Ik denk dat met name het marktklimaat is van bij de dip. En misschien zelfs wel bij de dip in een geleveragede variant. Dus je er zijn een heleboel single stock leveraged ETF's bijgekomen de afgelopen tijd. En dan met name in de memory chip aandelen. Dat is ook wel de categorie die het de laatste tijd dan het allerbeste gedaan heeft. Dus SK Hynix, Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital. Maar SK Hynix, daar is dus een leveraged ETF met een belegvermogen van 20 miljard. Nou, de SK Hynix is een Koreaans bedrijf. Koreaanse toezichthouder begint zich nu ook wel achter de oren te krabben of daar niet te veel geld in die leverage ETF zit. En wat dat ook kan betekenen als het een keer wel de andere kant op gaat. Want dan kunnen er ook gedwongen verkopen komen. Dus dat, maar tot nu toe gaat het omhoog.
Ja.
En ik denk ook dat veel beleggers in eerste instantie de boot hebben gemist met veel van die pareltjes die wij al heel lang natuurlijk bijvoorbeeld in dividendportefeuille hebben. Ja, en als er dan één tikje naar beneden komt, dan duiken ze erop met elkaar massaal op. Hè. Het is een beetje...
Ja, waarbij nu wel... maar ik weet niet, dat ga jij eens maar door. Laat ik dan even... Waarbij nu wel wat waarschuwingssignalen komen. En die zijn er eerder geweest. Heb ik ook wel eerder in de podcast genoemd. En iedere keer ging het weer door omhoog. Dus dat tot nu toe fout. Maar gisteren kwam Meta in het nieuws dat zij een cloud business aan het opzetten zijn.
Volgens... Nee, waren 10% hoger of zo.
Maar omdat ze dus zeiden, wij hebben extra AI-capaciteit. We hebben te veel AI-capaciteit. En die gaan we op eenzelfde manier als Amazon, Google en Microsoft gaan we die verhuren. Want die kunnen we niet. Die hebben we nu niet nodig. Ja. En die is wel kostbaar. Dus dan kunnen we er maar beter geld mee verdienen. Ja, en het laatste kwartaal. Dus ik snap het zelf ook nog niet helemaal. Want het laatste kwartaal heeft Meta nog zijn investering in AI met tientallen miljarden verhoogd. En om dan nu tot de conclusie te komen dat ze het eigenlijk niet nodig hebben. Dat vind ik wel bijzonder. Maar ja, op het moment dat Meta te veel capaciteit heeft. En misschien dan straks ook zegt van nou, we gaan die investeringen toch maar terugbrengen. Ja, wat betekent dat dan voor de vraag naar chips? Want die memory chips, die hebben hun prijzen kunnen verviervoudigen. En dus hun winst nog veel meer vervoudigen. Omdat er gewoon een vraagtekort was. En op het moment dat die investeringen afnemen. Dan komt er misschien ook weer druk op die prijzen. En dan kan het ook snel gaan met die koersen. Hm. Nou, en dan kom je bij Hynix en bij Samsung, waar we het net over hadden, kom je dan als die geleveraged producten die moeten verkopen als de koersen met bepaalde percentages zakken. Ja, dus dan kan het ook wel weer snel de andere kant op gaan. Een ander waarschuwingssignaal komt, of meerdere waarschuwingssignalen komen uit de hoek van OpenAI. Vorige week was er een gerucht dat zij de beursgang uitstellen naar 2027, omdat ze het marktklimaat niet goed genoeg vinden. Nou ja, binnen 2% van de all-time high vraag ik me dan af wanneer het marktklimaat wel goed genoeg is.
Ja, zou het wel moeten doen, denk ik.
maar ja, weet je, als OpenAI dus niet naar de beurs kan in dit klimaat, dan is er wel...
Kijk maar naar SpaceX. Hè. Dat blijft volgens mij ook steeds verder afglijden.
Ja, en tot nu toe is het natuurlijk nog steeds in mijn optiek 50% te hoog. Maar,
tuurlijk, nee, die is perfect weggezet. Ja. Bizar.
Ja, het is met name meer marketing dan belegging. Maar denk ik, het andere... nieuws waar OpenAI dan gisteren mee kwam was, of tenminste de information berichten, dat OpenAI door een ontwikkeling 39% minder tokens hoeft te gebruiken bij de uitvoering van hun nieuwste model. Nou, dat zet natuurlijk ook de vraag naar rekencapaciteit onder druk.
Ja.
En het laatste is dat ze dan vandaag... Was er een bericht dat ze overwegen om de Amerikaanse overheid een 5% belang te laten nemen in OpenAI. Ja, en aan de ene kant zien we natuurlijk veel dat als Trump zegt, ik neem een belang in zo'n bedrijf, dat het dan de koers omhoog gaat. Maar ja, het kan ook de innovatie tegenhouden. Het is ook op het moment dat de beursgang niet kan en dan gaan we maar naar de overheid. Het zijn geen tekenen van kracht. Dus dat is wel... Dat zijn wel een aantal signalen.
Voor een lange termijn verhaal is dat meer een waarschuwing dan...
Nou ja, dat tot nu toe is in deze situatie is er heel veel anders gegaan dan normaal. Dus hoge investeringen, grote verliezen. Des te groter de verliezen, des te hoger de investeringen, des te beter het was voor de koers van het aandeel. Nou, dat doet mij altijd denken aan UPC in de jaren 90. Het ging heel lang goed, tot het niet meer goed ging. Maar ik zie de waarschuwing. Ik vind dat ik hem moet noemen. Tot nu toe heb ik ongelijk.
Menno, nog heel even terug naar jou. Want we hadden het inderdaad over de KLA, Lam Applied Materials.
Ja, en dat zijn natuurlijk wel de bedrijven die de machines maken waarmee die chips... Ja. Dus het wel verschil tussen gewoon
zeker
puur de...
Nee, dus
in die zin denk ik dat we daar safer mee zitten.
Mm-hmm. Dat denk ik ook. Hè. En dit gaat dan met name bijvoorbeeld over die memory chips die dan hun prijzen hebben verviervoudigd. Ja, als die prijzen weer terugvallen. Het is tot op heden altijd super cyclisch geweest. This time it's different, misschien. Ja. Maar misschien ook niet.
Nee, eens. Dus vooral voorzichtig blijven. En als je erin zit, dan zul je waarschijnlijk nog steeds een grote winst hebben. Ja, zilver in ieder geval een stukje daarvan. Hou in ieder geval bijvoorbeeld je inleg terug.
Maar dat is wat wij ook hebben gedaan, toch?
Precies, voor de dividendportefeuille. En op lange termijn denk ik dat die koersen uiteindelijk zeker van die aandelen in dividendportefeuille nog hoger kunnen. Alleen de laatste tijd is gewoon heel hard gegaan. Dus dan moet je wat gas terugnemen. Maar goed, ook wij zitten er in die zin naast, omdat die koersen na onze winstneming gewoon nog veel verder zijn opgelopen. Hartstikke mooi. En daardoor doet de dividendportefeuille ook zo fantastisch dit jaar natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk veel meer aandelen dan alleen die halfgeleider aandeeltjes. En daar kwam ik een paar hele leuke van tegen deze week. Eerder noemde ik bijvoorbeeld al Madison Square Garden in verband met de New York Knicks, die uiteindelijk ook NBA-kampioen zijn geworden. Dat aandeel heeft daarna weer nieuwe all-time highs neergezet. Maar een ander aandeel wat ik gisteren tegenkwam, en ik wist eigenlijk niet dat dat ook beursgenoteerd was, dat is Atlanta Braves Holdings. En dat is natuurlijk een honkbalploeg.
Natuurlijk, maar ik geen idee.
Oké.
Maar jij zit ook in Amerikaans basketbal.
Precies, die Amerikaanse sportvolg dus, een beetje. Dus dan weet je, het is gewoon een bekende naam. En sterker nog, op dit moment staan ze zelfs, honkbalseizoen is een paar maanden geleden begonnen, staan ze gewoon op de eerste plek. Dus het is ook echt een goede ploeg met een roemruchte historie. Het is gewoon een bedrijf wat gewoon hele mooie groeicijfers laat zien ook. In het eerste kwartaal zelfs een omzetgroei van 53%. Ze hebben tegenwoordig een eigen streamingplatform waarmee ze...
Slim. Ja.
Precies, die wedstrijden, de inkomsten daarvan binnentikken. Maar wat eigenlijk een van de slimste dingen is, ze hebben het hele vastgoed om het stadion, inclusief winkels, woningen, horeca, kantoren, hebben ze in bezit. En dat is gewoon een enorme winstgenerator. Mm-hmm. En vooral ook buiten het honkbalseizoen hebben ze daar gewoon een stabiele stroom van inkomsten van. Dus dat is eigenlijk een hele... Het is meer dan alleen een honkbalteam.
Atlantic Brave Holding.
Atlanta Braves Holding. Ja, precies.
En, Atlantic City. Maar Atlanta.
Precies. Dat is weer meer Trump-achtig natuurlijk. Nee, en het aardige daarvan is, al die sportfranchises, je hebt 30 MLB, dus Major League Baseball teams. Al die sportfranchises, net als met basketbal, ze zijn maar beperkt beschikbaar. En die waarderingen die blijven gewoon oplopen. Hè. De ticketprijzen gaan omhoog, stadions uitverkocht. Merchandising, dat is gewoon in die zin een gouden investering. De Braves zijn zelf nu zo'n 3,35 miljard worden ze opgeschat. En alle wedstrijden zijn bijna uitverkocht. Een stadion met 41.000 capaciteit. Ik wist trouwens niet, hè, dat is wel interessant. Zo'n baseballseizoen duurt 6 maanden. Inclusief playoffs, als je die haalt, 8 maanden. En ze spelen gewoon 162 wedstrijden.
Yeah,
en dan wordt hier wel eens geklaagd door die voetballers. Natuurlijk, honkbal zit je ook veel stil. Maar die zijn gewoon elke dag aan het spelen door het hele land heen. 82 thuiswedstrijden en 162 wedstrijden in totaal. Dat is echt ongekend.
Heel veel.
Braves staat ook gewoon op een all-time high. Dus dat vond ik een hele interessante. Ik volg het niet, maar we gaan hem zeker in de gaten houden nu. We doen gewoon 700 miljoen omzet per jaar. Best aardig. Een ander aandeel, deels vergelijkbaar, en dat moet jij ook kennen, Frederik. Live Nation, bedrijf ook achter Ticketmaster. Ja. En die blijft het ook fantastisch goed doen. En ook dat is wel eigenlijk heel erg goed verklaarbaar. De vraag naar live concerten, mensen die geld aangeven aan fysieke live experience, dat blijft gewoon groeien. Die ticketprijzen, dat weet iedereen, die gaan elk jaar maar verder omhoog. Ja, en een van de grote profiteurs daarvan is dus Live Nation. Dat niet alleen die concerten regelt, maar ook die kaartverkoop doet. En daar zit de grote winstmotor. Dus elke keer pakken ze een fee op zo'n kaartje wat verkocht wordt. En sinds een aantal jaar hebben ze ook zo'n resale functie in Ticketmaster. Dus als je echt per se ergens naartoe wilt en het is uitverkocht, je kunt tegenwoordig altijd er wel heen, maar je betaalt de hoofdprijs. Ja. Wat gebeurt er dan? Live Nation heeft eerst die vier gepakt bij die originele verkoop. En vervolgens biedt iemand zijn kaartje aan voor de hoofdprijs. Pakken ze weer daarvan een fee.
Een fee van de nieuwe koper.
Ja, precies, dat is gewoon gouden business. Bovendien bezitten ze bijna 400 stadions, venues die ze uitbaten. Waaronder ook hier Ziggo Dome, AFAS Live. Ze organiseren Pinkpop, Lowlands. Ja, dat is gewoon een enorme geldmachine. En dat aandeel staat op een all-time high. Er was wel de dreiging van een opsplitsing vanwege een monopoliepositie met Ticketmaster. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk alles in handen. De artiesten, de boekingen, de venues, mm-hmm. de kaarten. Er kan eigenlijk niemand tussenkomen. Dus dat hangt er nog wel een beetje boven. Maar in de US hebben ze een schikking getroffen. En daardoor schoot die koers ook omhoog eerder dit jaar. Dus dat is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja, nu, op dit moment staan ze gewoon op een all-time high. Beurswaarde 42 miljard. Betalen geen dividend. Noteren tegen een KW van 80 voor, niet dit jaar, maar volgend jaar. Dit jaar draaien ze verlies omdat ze zo'n schikking hebben getroffen. Oh, van iets van 400 miljoen met de Amerikaanse overheid. Om Ticketmaster voorlopig niet te hoeven opsplitsen. Dus dat krijgt nog wel een staartje. Maar dat is ook gewoon een aandeel wat het gewoon onverklaarbare redenen heel goed doet. En wat me verder opviel, heel veel financials. Dat zal Loegen ook wel weten. Veel regionale banken ook in de Verenigde Staten staan gewoon op een all-time high. En dat vond ik wel bijzonder. Ook gewoon echt van die grote zakenbanken doen het heel goed. De Regional Banking Index die je hebt, staat ook gewoon op een hoogste koers ooit. Ja, en dan loop je die lijstjes met all-time highs door. Dan zie je allemaal van die kleine regionale bankjes. En die doen het fantastisch. Rentemarges zijn stabiel. Doordat de rente van centrale banken langer op een verhoogd niveau blijft. Er waren natuurlijk lage startwaarderingen na de hele verschillende crisis die we hebben gehad. Dus eigenlijk waren
niet zoveel faillissementen.
Precies dat. Er is echt een M&A-golf ook gaande binnen.
Dat is meer voor de zakenbanken, denk ik. Maar
precies. En die aandelen waren dus gewoon heel erg afgewaardeerd. Dus komt van lage niveaus. Dus in die zin is dat ook wel goed verklaarbaar. En het zijn ook echt allemaal knallers. En dat volg ik dan natuurlijk weer op het gebied van dividendgroei. Mm. Buybacks is gewoon heel veel kapitaal beschikbaar door die strenge eisen waar ze zich aan hebben gehouden. En gezonde kapitaalniveaus, balans. En dat zie je gewoon terug in enorme dividendverhogingen.
Welke springen er dan uit? Hebben we er een paar in de portefeuille zitten?
Niet in de dividendportefeuille sowieso.
Niet de regionale banken,
precies. En die regionale banken, dat zijn toch dat zijn vrij klein qua market cap ook. Dus dan ga je echt
In de duurzame portefeuille zit Intesa, Italiaanse bank. Mm. Heeft het uitstekend gedaan. Is nu in het nieuws gekomen omdat ze Montepaschi di Siena willen overnemen. Maar dat die winst is verdubbeld in 5 jaar tijd. En ze verwachten ook weer 50% winstgroei in de aankomende 5 jaar. In de strategie-update. We geven volgens mij nog 6% dividend. En dat groeit ook. Ze willen eigenlijk dat dividend gewoon elk jaar meegroeit met die winstgroei. Dus dat, en de Nederlandse verzekeraars. Dat zijn nog geen regionale banken, maar doen het ook natuurlijk goed. Nationale Nederlanden staat op een hoog niveau.
In de VS wel. Ja. Gewoon eigenlijk financials breed. Ja. Doet het wel echt goed.
Vorige week had ik dan een analyse over Hartford. Dat is een Amerikaanse verzekeraar. Die heeft ook die heeft eigenlijk 40% meer winst in de afgelopen kwartaal, als je het kwartaal op kwartaal neemt. In het eerste kwartaal hebben ze nu de afgelopen jaren een wat tegenvallend kwartaal. Nou, dat analisten houden geen rekening met seasonality. Maar het is er nu wel 3 jaar op rij. Ja. Dus is dat nou gewoon toevallig een tegenvaller en valt het tweede kwartaal weer tegen? Of is het eerste kwartaal wat meer last van de winterstormen, sneeuw en daardoor wat extra claims en valt daardoor die winst een beetje tegen? Als dat het geval is, dan en dat gaan we natuurlijk zien als straks de tweede kwartaalcijfers komen, dan staat het aandeel echt veel te laag.
Ja, en dat is dus het mooie, om even terug te komen ook op die regionale banken. Er zijn dus gewoon naast die hoofdgeleider aandelen, zijn er gewoon veel meer aandelen die gewoon ook, en noem bijvoorbeeld ook hotelketens, vooral ook door het WK voetbal wat nu gaande is. Ja. Dus er zijn meerdere manieren om geld te verdienen. Maar je hebt natuurlijk ook altijd nog de traditionele lagging sectors. Die sectoren die het gewoon echt slecht blijven doen. En daar zie je nu juist een toename van fusie. Precies. Nou, Loegen zegt al, healthcare inderdaad. Want volgens mij vorige week was het de deal dat Merck, het Duitse Merck, mm-hmm. uit dividendportefeuille aandeel, het Amerikaanse biotechne sectorgenoot op het gebied van life sciences gaat overnemen voor 11,3 miljard met premie van 24%. Ja goed, ik volg beide aandelen redelijk goed. Merck zat natuurlijk in de dividendportefeuille. Ja. Dat biotechne eigenlijk een heel mooi groeiaandeel. Maar wel eentje die dividend al jarenlang niet verhoogde. Dus daarom is hij nooit dividendportefeuille kandidaat geweest. Thermo Fisher zit er nu wel in. Die verhoogt het dividend wel elk jaar. Maar die beurskoers, en niet alleen van het Duitse Merck, maar ook van de biotechne en eigenlijk al die aandelen in die life sciences hoek, die hebben het gewoon heel slecht gedaan. En juist daardoor zie je nu dat die bedrijven naar elkaar gaan kijken. En de topman van Merck zei ook, gewoon puur op basis van valuation, was het gewoon nu echt een mooi moment om dit aan te doen. Want biotechne is gewoon 4-5 jaar bedrijf met dubbele cijfers gezakt. Enorm afgekomen. En dan op een gegeven moment is het dusdanig ver weggezakt. Dat zo'n grotere speler zegt, nou, ik pak mijn kans. Het is gewoon een mooi bedrijf. We pakken het op en we doen een bod. En op die manier. En ook Merck. En dat is wel een beetje het nadeel van die sector. En ook een ander dividendportefeuille aandeel. Of oud dividendportefeuille aandeel. Tecan uit Zwitserland. Dat waren jarenlang mooie dividendgroeiers. Maar de laatste jaren is dat helemaal stil komen te liggen. Vooral denk ik ook omdat die beurskoersen helemaal teruggezakt zijn. Mm-hmm. Yield wordt vanzelf wel hoger. Daar hoef je dividend niet voor te verhogen. Dus ze hebben dan wel eventjes andere prioriteiten om die beurskoers weer in beweging te krijgen.
Ja.
Dan Merck is gewoon heel interessant aandeel nog steeds, denk ik. Maar staat ook altijd nog ruim onder de hoogste koers ooit. Dus het zou mij niet verbazen als er meer deals in die hoek komen. En ik weet niet of jij nog een toevoeging
hebt. Ja, in de duurzame portefeuille zitten Insight en Halozyme. Dat waren de tweede en de derde best presterende in de afgelopen maand. En volgens mij liggen er twee structurele oorzaken waarom die healthcare sector potentie biedt. De eerste is, er is een patentcliff. Dus er zijn heel veel patenten die lopen af in 2028 en 2029. Ja, en de bedrijven, daar heeft bijvoorbeeld de Merck, de Amerikaanse Merck heeft daar mee te maken. Nou, Insight heeft daar ook mee te maken.
We hebben het echt over pharma nu, niet medische apparatuur.
Ja, specifiek. Inderdaad. Omdat dus die patentkliffer aankomt, moeten die grote bedrijven alternatieven vinden om de omzet op peil te houden. En daardoor worden er eigenlijk nog veel meer overnames verwacht van veelbelovende medicijnen die binnen zo'n grotere organisatie meer marketing power hebben om ook echt tot wasdom te komen. Genmab zit ook in de duurzame portefeuille. Nou, die had vorige week goede resultaten van een van de medicijnen in de fase 3. Dus daar ging het aandeel goed op omhoog. En het andere punt is, in de coronatijd was het niet zo makkelijk om die fase 3 onderzoeken en misschien ook wel fase 2 onderzoeken te doen. Dus er is ook best een tijdje, zijn er minder het goede testresultaten naar boven gekomen, omdat met corona een soort vertraging in die onderzoeken is geweest. En nu komt dat weer op gang. Dus nu komen er meer onderzoeksresultaten, waardoor je ook weer nieuwe medicijnen kunt gaan krijgen. Dus die corona heeft eigenlijk gezorgd voor een vertraging in die uitkomsten.
Mm-hmm.
Of in die publicaties, waardoor voor beleggers de fantasie natuurlijk ook een beetje uit die aandelen is gelopen. Waardoor de koersen weer zijn gedaald. Nou, de combinatie van patentcliff, overnamefantasie plus fase 3 resultaten, dat zou en lage waarderingen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat healthcare echt wel weer op het oude groeiniveau komt.
Ja.
Nog één, of misschien nog twee laatste. Dan kunnen we de terugblik afronden. Wat voor het duurzaam portefeuille een prettige was gisteren, was Kindril. Dat is een aandeel dat is echt enorm hard afgestraft. Is een spin-off van IBM. Heeft uit die spin-off een aantal contracten met hoge kosten meegekregen die ze stapsgewijs proberen aan te passen. Ze proberen ook naar betere margeactiviteiten te gaan. En gisteren hadden ze kondigden een samenwerking met Microsoft aan voor de cloud business. Nou, dat is natuurlijk de betere marge business. En het aandeel ging er 8% op omhoog. Nou, dat is het moet nog een keer 4 hoor. Dus voordat we terug zijn op de all-time high. Maar
wel laag gewaardeerd. En in ieder geval zo'n mooie plus op zo'n bericht is natuurlijk wel een... geeft dan weer een klein stukje vertrouwen. En wat ik gisteren interessant vond, was een overname van Basic Fit. Dat hebben we al meerdere keren hier in de podcast behandeld. Zit ook om koopadvies, zit ook in de duurzame portefeuille. Maar Basic Fit, die heeft bij de laatste Capital Markets Day aangegeven, we willen autonoom groeien, we willen groeien door overnames. En we willen groeien door het franchise model uit te rollen. Nou, dit was nu een overname. Ze kopen optisch voor 5,2 keer de EBITDA, maar als je even doorrekent, dan kun je vaststellen dat ze zeggen dat ze de winstgevendheid van die 41 clubs die ze nu kopen in Noord-Duitsland kunnen vergroten of kunnen verhogen naar het niveau van de andere clubs. En als je rekening houdt met een EBITDA zoals die bij de andere clubs is, dan heb je het over 3,5 keer de EBITDA die dan betaald is. Ja, dat is denk ik een mooie overnameprijs voor Basic Fit. En het andere voordeel wat erachter zit, om landelijke campagnes kosten efficiënt te maken, hebben ze 200 clubs nodig in zo'n land. Nou, nu komen ze naar 110. Ze gaan nog een aantal clubs uit de Clever Fit overname rebranden. Dus ze komen steeds dichterbij dat getal van 200 clubs in Duitsland, waardoor ze dan landelijke campagnes kunnen gaan doen en ook weer de autonome groei kunnen aanzwengelen. Dus ik blijf positief over Basic Fit.
Het zijn allemaal goed nieuws. Bedrijven die het allemaal toch horen. Ik vond het een vrolijke terugblik.
Ja, behalve dan die memory chips.
Behalve die memory chips.
Voor kennis.
We hebben het er vaak over. Dividend als inkomstenbron. Maar de slimste beleggers die zien het als nieuw startkapitaal. Het herbeleggen van dividend. Om je rendement een extra impuls te geven. En ik denk Menno als beheerder van het dividendportefeuille. Op welk rendement zitten we nu aan sinds dat we begonnen zijn met die portefeuille in 2011?
Ja, ruim. Stel je vragen, Fred. Ik heb een Excelletje niet voor me. Maar we zitten nu, we hebben van 100.000 hebben we nu 730 of zo gemaakt. Dus 600.
600 nog iets.
Ja, ruim 600. Ja.
Hoe werkt het herbeleggen van dividend? Laten we daar even mee beginnen. Dividend op dividend.
Ja, nou, voor de dividendportefeuille doen we het zo dat we per kwartaal alle dividend verzamelen. En dan kijken we welk aandeel heeft het uitgekeerd. En daar kopen we nieuwe aandelen van. En het mooie daarvan is dat zelfs als het dividend niet wordt verhoogd, ontvang je toch weer meer dividend per kwartaal voor dat aandeel. Simpelweg omdat je meer stukken hebt. En zelfs bij een gelijk dividend groeit je dividendinkomen.
Dus in plaats van dat dividend als cash gewoon ergens anders uit te geven,
koop je er aandelen voor. Ja. En het leuke daarvan is, als zo'n bedrijf ook nog elk jaar dat dividend fors verhoogt, ja, dan zie je gewoon van jaar op jaar, drie staafjes gewoon hoger. En dan elk jaar de vierde met een enorme sprong hoger. En dat gaat maar door. En ja, heel leuk is dan als je dat gewoon terug gaat rekenen naar dividendportefeuilles gestart in 2011. Mm. Bijvoorbeeld een aandeel als Microsoft dat er vanaf dag 1 in zit. Gaat nu niet zo lekker natuurlijk, omdat die hele software. Nou, gisteren trouwens wel, was er weer een mooie stel. Maar ga je dan kijken wat die met dividend hebben gedaan, hoeveel dividenden we hebben ontvangen en hoe dat zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Ja, dan illustreert dat denk ik perfect hoe sterk en hoe mooi dat herbeleggen werkt. Want voor Microsoft hebben we inmiddels al bijna 60 dividenden sinds 2011 ontvangen. Toen we begonnen betaalden ze 20 cent per kwartaal uit. Nou, inmiddels is dat 91 cent per kwartaal. En al die, te beginnen bij die 20 cent per kwartaal, die zijn gebruikt om nieuwe aandelen te kopen in Microsoft. En die stonden in 2011 op $25. Ja, inmiddels staan we een veelvoud ervan.
En hoeveel aandelen hebben we dan van Microsoft?
Ja,
nu versus 2011 misschien een beetje.
Ja, nee, precies. Nou, ik heb het zo uitgerekend dat ik heb dan meer gefocust op het dividendinkomen Microsoft. Dat was dus bij de start was dat $36 per jaar.
Ja. En voor de positie.
Positie. En inmiddels is het gewoon $164 per jaar.
Ja.
Op alleen al Microsoft. En zo geldt het natuurlijk voor al die andere aandelen ook. Maar totaal ontvangen dividend is inmiddels 20% van de totale positie in Microsoft. Maar dat is gewoon puur het dividend wat ontvangen is. Niet het herbeleggingseffect zit daar nog niet in.
Ja.
En dat geldt dus ook voor de hele dividendportefeuille. We zitten nu op inmiddels €105.000 aan ontvangen dividend. Dus de hele inleg is eruit. Maar dat is gewoon puur dividend dat we ontvangen hebben. En daar zit niet dat herbeleggingseffect nog in. En dat is natuurlijk lastig om na te rekenen. Ja, maar ja, net als bij zo'n Microsoft. Elk kwartaal gaat er gewoon een bedragje terug waarmee we extra aandelen kopen. En dat, als die koers, en dat gebeurt bij bijna alle dividendportefeuille aandelen, als die koers gewoon elk jaar verder blijft stijgen, gemiddeld genomen. Het bedoelt gemiddelde rendement sinds 2011 is gewoon iets van 14% nu voor de dividendportefeuille per jaar. Ja, dan is elke belegging, elk dividendje wordt gewoon sowieso
groter
meer
en groter
waard.
En groter.
Dus dat compounding effect is gigantisch. En ja, historische data, bijvoorbeeld voor de S&P 500, toont aan dat op zeer lange termijn is gewoon bijna volledige, en dan heb je het over meer dan 80% van je rendement, is afkomstig uit herbelegde dividenden. Je moet alleen dan wel heel lang volhouden. En voor de dividendportefeuille. Dus, het is echt gewoon zo'n hockeystick effect. Hè? Dus vooral
heb ik gespeeld. Ja, kom maar.
Nou, hier, kijk.
Kom maar door. Wat omhoog.
Ja, precies.
Met mijn hoek.
Dat is natuurlijk sowieso, hè?
Nee, tuurlijk. Maar
dus als je 2% extra rendement maakt, als je maar lang genoeg doorgaat, is die 2% extra rendement is echt een enorm verschil.
En dat zie je nu dus ook bij de dividendportefeuille. De jaarwinst dit jaar is gewoon veel meer dan de totale startwaarde. Dus ja, hoe langer je erin zit, ja, met hoe meer vermogen je werkt, hoe groter
maar weet je het effectieve rendement op dit moment van het dividend?
Je bedoelt de huidige yield? Ja, ja, precies. 1,15 ongeveer. Ja.
1,15.
Ja, ja, ja. En dat is dus ook bijvoorbeeld voor zo'n Microsoft. Dat heb ik ook even uitgerekend. Dat is wel grappig. De yield on cost, zoals we dat zo mooi noemen, op Microsoft-positie is nu gewoon 14,5%. Dus met andere woorden, op de aankoopprijs waarvoor wij zijn begonnen met Microsoft. Mm-hmm. En als je dat huidige dividend plakt op die koers van 2011, krijg je gewoon 14,5% dividendrendement. En dat is natuurlijk ook het hele idee achter dat herbeleggen. Als dat dividend elk jaar maar blijft groeien, ja, die koers die gaat uiteindelijk wel mee.
Mee, ja.
Want anders krijg je absurde dividendrendementen van meer dan 100%. Ja. En ja, dat gebeurt gewoon niet. Dus juist doordat het dividend blijft groeien en dat wordt versneld door dat herbeleggen, gaat die koers ook harder omhoog. En ja, dat is gewoon de gouden combinatie.
Wil je dat nog een keer aan mij uitleggen, Menno, hoe dat werkt? Zeg maar, omdat inderdaad, omdat je dividend laat groeien, dat die beurskoers ook meegaat.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk een dividendrendement.
Ja.
En als die beurskoers vlak blijft en je dividend gaat elk jaar met 10% omhoog, dan wordt het dividendrendement gewoon te hoog.
Onwijs,
een groeibedrijf, hè, neem bijvoorbeeld een LAM of een KLE, al zou die koers niks hebben gedaan. En het dividend gaat elk jaar met 15% omhoog. Ja, dan heb je op een gegeven moment een aandeel met een enorm hoog dividendrendement, wat gewoon heel hard groeit, met een extreem lage waardering. Ja, dat klopt gewoon niet. Dus dat wordt gewoon gecompenseerd door een oplopende beurskoers. Moet je wel gewoon onderliggend mooie groeicijfers laten zien. Mm. En juist door dat herbeleggen wordt dat hele compounding effect wordt versneld. Want dan is het niet een dividendgroei van 15%, maar omdat je extra stukken koopt, groeit je dividend jaar op jaar.
Yes.
En juist met verstrijken van de jaren wordt dat effect nog veel groter.
Maar dus dan wil ik toch nog even vragen, want we hebben die portefeuille nu 15 jaar. Vanaf welk moment begint dat sneeuwbaleffect echt te werken? En dat is natuurlijk wel heel erg... Nou ja, wanneer begint dat te werken? Want jij zei net, ja, dat duurt dan natuurlijk wel jaren. Wanneer had jij zoiets van...
In principe al ga je gewoon de sommetjes doorvoeren op echt zeer lange termijn. Hè, dat die hockeystick echt begint omhoog te krullen.
Yeah.
Dat begint een beetje rond de 30 jaar. En daarna groeit het exponentieel. Mm. Dus ik heb gewoon echt puur... kijk, heel simpel. Simpel voorbeeld... 100.000 euro, 10% dividendgroei per jaar, 10% koerswinst. Want die moet erbij, want anders dan wordt die yield te hoog. Dat is niet realistisch. En het bizarre is, als je dividend elk jaar 10% groeit en de beurskoers doet niks, dan heb je uiteindelijk veel meer rendement dan al zou die beurskoers stijgen. Maar die beurskoers stijgt gewoon, omdat mensen die laten zo'n aandeel met een hoge yield groeien. Dat gebeurt gewoon niet.
Nee.
Dat is gewoon, zo werkt de markt niet. Dus eigenlijk wil je gewoon een beurskoers die gewoon niks doet. Dan heb je nog een veel hoger rendement. Mm-hmm. Maar ja, goed, beurskoersen gaan gewoon mee met ontwikkeling van onder meer dividend. Maar stel dat je een ton hebt en je hebt 10% dividendgroei per jaar, 10% koerswinst per jaar met een startyield van 2%.
Yeah.
dan, als ik het goed heb uitgerekend, ja, dan zit je dus, en dat is eigenlijk een beetje in lijn met dividendportefeuille, na 16 jaar zit je op 600k, nou, wij zitten op 740. We hebben ook een betere dividendgroei gemiddeld. We hadden een hogere startyield en ja, beurskoersen gaan ook harder omhoog van de dividendportefeuille. Maar als je dat doortrekt, hè, dus dan zit je dus op 16 jaar op 600k. Maar na 41 jaar, dan zit je op de 10 miljoen. Na 50 jaar zit je op 30 miljoen. Na 60 jaar ga je naar... Weet je, dus de sprongen worden steeds... Tuurlijk moet je wel zo'n beleggingshorizon hebben. Ja. Maar ja, zo zouden wel bijvoorbeeld pensioenfonds, et cetera. Ja,
zeker. En zo doen werken. Ze natuurlijk ook.
Precies.
Dan omdat ze een ander risicoprofiel hebben met iets lagere of met lagere verwachte rendementen. Mm-hmm. Maar misschien om jou op een alternatieve manier dit nog een keertje voor te rekenen.
Heel goed, Lou.
Kijk, Menno die geeft aan, we komen gemiddeld op krap 14% uit. En je hebt bij, om die exponentiële sommetjes te maken, heb je de 72-regel. En dan heb je 72 gedeeld door het rendement, is het aantal jaar dat je nodig hebt om te verdubbelen. Dus bij 72 gedeeld door 14 kom je op 5 jaar voor de verdubbeling. Dan heb je na 5, dus 100 wordt 200 na 5 jaar. Maar 200 wordt 400 na 10 jaar.
Mm-hmm, ja.
400 wordt 800 na 1500 jaar. Of na 15 jaar. En 800 wordt 1600 na 20 jaar. Dus, maar die 14% in jaar 1 is gewoon 14. Hè? Want 100 wordt 114. Mm-hmm, 14%. Mm-hmm, maar na 20 jaar, als je dus op 200, 400, 800, 1600 zit. Ja, in dat 21ste jaar is 14% van 1600
is 200. Ja.
Dus in het 21ste jaar heb je eigenlijk 2 keer zoveel rendement als wat je oorspronkelijke inleg was. Als het met 14% jaar in jaar uit omhoog gaat. Dus, en het is natuurlijk maar net van wanneer vind je het nou exponentieel? Hè? Je kunt ook zeggen,
ja, zeker.
Na 5 jaar of na 10 jaar zit je op 400. Dan heb je 64 rendement. Dat is je in het 11e jaar.
Geld maakt geld,
ja.
Zo is het
gewoon.
Dus, en door dat exponentiële, want bij 14% verdubbel je in 5 jaar, maar bij 10% verdubbel je in 7 jaar. Dus waar je net bij 5 jaar verdubbelen na 20 jaar op 16 keer zat, zit je bij 7% zit je na 20 jaar op 8 keer. Nou, dat is al de helft. Dus
de les is sowieso zo vroeg mogelijk beginnen. Ook met kleine vermogens kun je enorm kapitaal...
periodiek bijstorten.
Ja. Mm-hmm. Ja,
en herbeleggen.
Herbeleggen. En het loont wel om gewoon een goed rendement na te streven.
Ja.
En het helpt enorm dat je een stabiel rendement hebt. Want elk jaar 14, dat gaat natuurlijk lekker. Maar als je ergens in jaar 11 of in jaar 12 min 80 hebt, dan moet je heel lang doen om weer terug te komen.
Ja, precies. Ja.
Precies,
dus even teruggerekend, hoeveel rendement laat je dan liggen als je dit niet doet?
Ja, hangt er helemaal vanaf waar je anders wel in investeert. Hè? Yeah. Dus, het is gewoon, het vergt heel veel geduld. En je moet echt lange termijn blijven kijken. En gewoon heel consequent zijn met dat herbeleggen. En dan profiteer je automatisch. Je Loeg gezegd bijstorten, maar in principe hoeft dat natuurlijk niet eens. Als het kan...
Nee, maar als je met een klein bedrag begint, precies, is het wel handig om bij te storten.
Precies, ja. Anders dan gaat het heel lang duren voordat je op significante bedragen uitkomt.
Mm-hmm.
Maar al zou je dat niet kunnen, of je stort in één keer, je begint met een groot bedrag, wat je dan beter wel natuurlijk gespreid in de markt kan inbrengen. Ja, dan kun je echt door gewoon zo'n strategie na te... na te streven kun je gewoon enorme kapitalen vergaren. Ja, en de dividendportefeuille is gewoon het levende bewijs. De eerste jaren ging het niet zo hard. Maar ga je nu kijken naar de totale waarde in de grafiek, dan zie je ook gewoon een beetje dat...
ik weet nog dat ik hier voor een van de eerste keren kwam. Toen ging het volgens mij door de 500 heen.
Ja.
Zo'n 100.000 getal is dan wel even iets om bij stil te staan, borreltje te doen.
Hebben we helemaal niet gedaan.
Maar dat is het dus. Elke 100.000 komt sneller.
Ja.
De volgende 100.000 komt weer sneller en komt weer sneller.
En sterker nog, binnen 3 jaar zitten we gewoon in principe op 1 miljoen, normaal gesproken.
Ja.
Dus dat...
Ik heb het... Elke keer als ik dit hoor, dan word ik echt... Ik heb even die cartoon-ogen, weet je wel, krijg ik ervan. En is dit dan ook de grootste fout die je dividendbeleggers ziet maken? Dat ze niet herbeleggen of dat ze het niet proberen? Of dat ze...
Ja, nou ja, het hangt helemaal vanaf ook wat je broker daarin aanbiedt en met welke bedragen je investeert. Mm. Maar ja, kijk, als je het goed wil doen en je kunt het missen, dan zou ik gewoon alles wat er binnenkomt sowieso terugstoppen in de portefeuille. Want dan eigenlijk, je blijft gewoon continu bijkopen. En als je ervan uitgaat dat de beurskoers in lijn met dividend van die topaandelen gewoon, het gaat niet elk jaar omhoog, maar het gaat geleidelijk aan wel gewoon steeds verder omhoog. En dan koop je gewoon bij zo'n Microsoft al vanaf $25 in 2011 elke keer extra aandelen uit je dividend.
Mm.
Ja, die zijn nu veel meer waard dan al zou je die dividenden nu moeten.
En het alternatief is natuurlijk ook, of eventueel is het alternatief ook bedrijven die dat intern doen.
Ja.
Dus bedrijven, dat noemen we dan compounders, die hun cash, hun kaststroom gewoon heel efficiënt weer investeren in uitbreiding van de activiteiten.
Juist.
Zeker.
Dan ga ik eigenlijk een beetje op jouw stoel zitten. Een van de geheimen van die dividendgroeiers is dat ze gewoon heel verstandig met hun kaststroom omgaan, omdat ze de beleggers niet teleur willen stellen. En met een groot deel van die aandelen is het een combinatie van dividendgroei, voldoende buffer om die groei te kunnen volhouden.
Mm-hmm.
En ook voldoende investeren in groei, zodat ook je cashflow groeit om die groei te kunnen financieren.
En dan kom je op een mooi track record van een aantal jaren dividendverhogingen. En als dat met een mooi percentage is, dan maak je kans om in een dividendportfolio te komen. Dus zo werkt het voor die bedrijven.
Dat is natuurlijk het doel van de grote Amerikaanse CEO's. Dat ze bij mij op het lijstje.
Dan word je hier in deze podcast benoemd. Dus
Zijn er aandelen die op je watchlist staan? Even tussendoor.
Ja, die hebben we altijd wel. Maar er zitten nu er zitten gewoon heel veel aandelen al in dividendportfolio. Je moet het wel een beetje behapbaar maken. Ja, alleen al, we hebben in het magazine een pagina. Ja, daar kan eigenlijk nauwelijks nog een regeltje onder, om maar als voorbeeld te noemen. En het is ook wel voldoende. Wat we de laatste keer hebben gedaan, hebben we een stuk winst genomen. Hebben een deel daarvan geïnvesteerd in wat kleinere posities. Ook wel weer twee nieuwe aankopen gedaan. Maar op een gegeven moment dan houdt het wel op. En dan is het ook wel zo. Kijk, in principe alles wat erin zit, daar hebben we vertrouwen in voor de lange termijn. Dat blijft erin. Maar als je echt afscheid neemt van iets, dan kan daar wel een nieuwe positie voor terugkomen. Maar het is niet zo dat we onbeperkt blijven uitbreiden. Wisselen. Nee. Precies. Nee. Want op een gegeven moment worden te veel namen om te volgen. En het moet wel enigszins geconcentreerd blijven. Ik weet met hoeveel posities jij zit in de
in duurzaam portefeuille 30.
Precies, ja, daarom. En kijk, je kunt wel 100 aandelen in portefeuille hebben. Ik zou het best willen hoor, want ze zijn er zeker.
Mm-hmm.
Maar dan wordt de impact van de echt grote uitschieters, die wordt minder, precies. Wat je nu dus wel ziet met die LAM, KLA, in het verleden Broadcom, een Curtis Wright. Ja, dat zijn aandelen die bepalen gewoon nu het rendement van de dividendportefeuille. Maar er zijn altijd genoeg nieuwe aandelen op de watchlist. Dus moeten we op zoek, dan hebben we altijd een hele mooie kandidaat.
En ik denk dat we hier echt heel erg lang over kunnen doorpraten. Maar we zitten eigenlijk al een beetje al ver over de tijd. Zullen we het hier op een later moment... Wanneer doe jij weer herbeleggen? Want je hebt het onlangs gedaan. Doe je dat elk kwartaal?
Ja, altijd aan het einde van het kwartaal. Dus in dit geval was dat tegen de slotkoers 30 juni. Mm-hmm. En dat kan ik nog wel even kort vertellen. In totaal was dat $1,720, €1,500 en bijna €1,000 aan andere valuta. Zweden, wat hebben we nog meer? Noorwegen. UK hebben één aandeel. En dat is allemaal weer herbelegd in die aandelen. Ja, en die koersen die gaan op termijn gewoon verder oplopen. En heb je gewoon uiteindelijk goedkoop bijgekocht.
En ik denk dat je hier volgende week voor Blad en online ook nog terugkomt.
Volgende nummer ga ik er uitgebreid op in. En dan zijn ook alle posities bijgewerkt.
Juist.
Dus hebben we gewoon per aandeel meer stukken. En daardoor per definitie alweer een hoger dividend inkomen dan pakweg een week geleden.
Cashen. In de volgende aflevering vertelt Loeg Schilder de 6 grootste beurskansen, thema's waar we ons op moeten focussen voor de rest van het jaar. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Jongens, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Veel succes. En tot de volgende keer.